Ik had verwacht een wat makkelijker bruggetje te kunnen vinden of zo. Dat doet je toch wel wat. Feike was mijn beste vriend. Samen met Annemiek en Natanja waren we al 25 jaar bezig om leven te bouwen. En dan, als je dan inderdaad ziet wat er gebeurd is. Gewoon in leef. En als je dan je eigen zoon hier ziet staan en dan zegt Annemiek van, oh, dat zou Feike vet vinden. Maar dat vindt hij ook vet. Want in de hemel zien ze ons ook. Dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Dus die geniet ook. Ik denk dat die Paulus aantikt en zegt, kijk daar. Waarschijnlijk ook Daniel. Ik denk dat Feiko en Daniel nu wel beste vrienden zijn. En Jozef. Nou ja. Goed. Wat fijn dat jullie zijn. Wie is vandaag voor het eerst in leef? Ben benieuwd. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat je je thuis voelen. Wij zeggen altijd, in het huis van God zijn geen gasten. Dus ook al weet je het nog niet, God is je vader en hij houdt van je. En je bent hier in zijn huis, niet per ongeluk. Maar hij heeft hier een bedoeling mee. Hij wil jou namelijk toevoegen aan zijn gezin. En als je om je heen kijkt, dit is zijn gezin. Een paar knappe koppen. Een paar dikke mensen. Je hoort er allemaal bij. Wij houden van leven, houden wij van series. Wij zitten graag in series. We hebben een jaarthema, The God of Miracles. Wij geloven in een God van wonderen. Die meer kan doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Dus als jij tegen een onuitzichtloze situatie, is dat een woord, dat weet ik niet. Als je daar tegenaan kijkt, God is een God van wonderen. Dus als je zegt, er is geen redding mogelijk, God is een God van wonderen. Dingen doen die wij niet voor mogelijk kunnen houden. Als je genezing nodig hebt, God is een God van wonderen. Als je een antwoord nodig hebt, God heeft wonderen. En we zitten deze maand, zijn we een nieuwe thema begonnen. En dat is, in mei legt elke vogel een ei. In mei legt elke vogel een ei. Feik was gek op vogels. Die kon ze ook herkennen. Zei hij, oh Rob, luister nou even. Dat is een kieviet. Kieviet. Ik zie het verschil tussen een papegaai en een struisvogel. Daar houdt het ongeveer bij op. Maar hij, oh nee, dit is een mus, of een speciale mus, of een typische mus. Of die hoort hier helemaal niet te zijn op dit tijdstip. Ik denk, voor mij is het sowieso te vroeg, dus al die vogels moeten hun bek houden. Maar hij hield er echt van. En we hebben het niet over vogels, dit thema, want anders had ik hier echt niet gestaan. Maar we hebben het over relaties. In mei ligt elke vogel een ei, betekent eigenlijk, dan beginnen de dingen te ontstaan. Dan begint een nieuw leven te ontstaan. Dan beginnen verbindingen te ontstaan. Dan ontstaat er iets, er gebeurt iets, er gebeurt iets nieuws. En we gaan het deze maand hebben over relaties. En eigenlijk in de breedste zin van het woord. We gaan het niet alleen hebben over huwelijken of over liefdesrelaties, ook. Maar we gaan het ook gewoon hebben over iedere vorm van relatie die je kunt hebben. Poeh, dat is breed. Daarom doen we er ook een maand over. Er is zoveel over te zeggen. En vandaag mag ik die aftrappen. En ik wil eigenlijk een fundament leggen voor dit thema. En je meenemen in wat de Bijbel zegt over relaties. Want vergis je niet, de Bijbel is heel duidelijk over relaties. En een van de duidelijkste signalen of berichten, boodschappen die de Bijbel geeft, is dit. Relaties is wat God het belangrijkste vindt in het leven. Niet één van de belangrijkste, het allerbelangrijkste. Het staat ergens anders in de Bijbel dat rijkdom in het leven niet wordt gemeten aan je geld, maar aan je relaties. En ik ga je vandaag meenemen in het woord van God. Ik heb heel veel Bijbelteksten en het kwam er net achter toen ik daar zat, dat ik het helemaal vergeten ben aan onze beamerteam te geven. Dus als het niet op het scherm komt, is het niet hun schuld, is het die van mij. Oké? Okay? Je hoeft niet achterom te kijken, wat blijft de tekst? Pak je Bijbel. Heb je een Bijbel bij je?
Ja.
Ik zal van tevoren vertellen welke we gaan lezen, dus dan kun je gaan opbladeren. En als je het niet snel genoeg bent, dan kijk je maar gauw bij je buurman, want die is veel geestelijker dan jij. En die heeft het al gevonden. We gaan het hebben over relaties. De Bijbel zegt dat het allerbelangrijkste is. Dus het is belangrijk dat je goed luistert. En niet alleen goed luistert, maar wij zijn niet alleen hoorders van het woord, wij zijn ook Doeners. Dankjewel voor eentje die dat zegt. We zijn doeners van het woord. Dus luister niet alleen, maar pas wat je hoort toe. Nogmaals, het komt niet van mij. Dit komt van God af. Dit staat in zijn woord. En in het begin zei God al, toen hij de mens schiep. Hij maakte Adam. En hij zei tegen Adam, ik wil dat je heerst over de dieren. Niet over mensen, maar over dieren. En ik wil dat je alle dieren namen geeft. En al die dieren kwamen voorbij. En ik ben dan een beelddenker. En denk ik, hoe lang duurde dat? En waarschijnlijk heeft hij al die vogels, zoals de kiewiet. 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 Wat is kiewiet eigenlijk? Oh, ben je gek? Nou ja, als je al die dieren namen geeft, dan word je wel kiewiet volgens mij. Maar op een gegeven moment was hij voor mij ook gewoon moe en had hij hele mooie namen. En het laatste zei hij gewoon, nou, koe. Pff. Klaar, niet creatief, gewoon koe. Dat zie ik voor me dan. Maar er was iets grappigs. God zei, hey, wat raar, ik heb al die dingen voor hem gemaakt. Maar in al die dieren vind ik geen goede partner voor hem. Ik vind niemand die bij hem past. En hij zei iets heel bijzonders. En hij zei iets, het is niet goed dat de mens alleen is. God ziet de mens, hij heeft hem mooi geschapen. Hebben we vorige week gehoord, hè? Het was perfect. Hij keek terug, het was goed. Meer dan goed. Maar hij zei, wacht even, het is niet goed dat hij alleen is. En toen maakte hij Eva. En heel vaak passen we dat toe op een huwelijk. En dat is ook zo. God maakte de vrouw als hulp voor de man. En niet als ondergeschikte hulp, maar als bovennatuurlijke hulp. Daar ga ik het niet over hebben nu. Voor de man, want de mens hoort niet alleen te zijn. God heeft relaties bedoeld vanaf het allerbegin. Wij hebben mensen nodig. Alle soorten relaties. Het was niet alleen God die dat zei in Genesis, maar als we kijken naar het leven van Jezus, wat natuurlijk onze leidsman is, degene die ons voorgedaan heeft, laten we eens kijken naar wat hij zegt. En dit gaan we lezen in Matteüs 22, vers 34. Ik geef je even de tijd om het op te zoeken. Dit is een situatie waarin fariseeërs staat, en misschien ken je het niet, maar het zijn een soort religieuze leiders. En sadduceeërs staan er ook in, zijn ook een soort religieuze leiders, anders. Maar goed, het zijn allebei religieuze leiders, dus mensen van de kerk, om even zo te zeggen. Nadat de fariseeërs hadden vernomen, vers 34, dat hij de sadduceeërs tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Dat is alleen al een leuke zin. Had ze tot zwijgen gebracht, dat deed hij. En staat er in vers 35, om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, iemand die dus de wet van Mozes, de wet van de Torah, heel goed kende. De wet van de Torah had niet alleen de 10 geboden, maar die had er 603 nog bij. Ze waren 613 wetten die zij als wet beschouwden. En deze wetgeleerde, die was dus volledig gestudeerd op deze wet en die wilde hem beetpakken, die wilde hem op de proef stellen. En dan zei die meester, wat is het grootste gebod in de wet? Wat is het allerbelangrijkste? Zij leefden hun leven naar die wet. Die wet bepaalde alles van hun leven. En hij zei, in de wet van God, wat is het allerbelangrijkste? Die anderen zijn allemaal hartstikke belangrijk, maar wat is echt het belangrijkste? Heb je het door dat het echt belangrijk is? Oké. En toen zei hij antwoordde, vers 37, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. In de vertaling in Lucas staat er ook nog bij, met al uw kracht, ook nog. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Dat is natuurlijk grappig, hè? Dit is het grootste, maar deze is eraan gelijk. Oké. En wat is dat dan? Heb uw naaste lief als uzelf. Dit is zo bekend, de wereld kent dit, de kerk kent dit. Dit is het belangrijkste gebod. Jezus zegt hier, het allerbelangrijkste in de wet van God, in het woord van God, is relatie. En dan zegt hij dit, vers 40, let op. Deze twee geboden zijn de grondslag voor alles wat er in de wet en de profeten staat. In een andere vertaling staat, alle wetten en profeten hangen aan deze twee. Dus als je alle wetten bij elkaar zou zetten, dan zou je ze in twee groepen kunnen zetten. Heb God lief boven alles, met alles wat in je is, met je geest, je hart, je ziel, je kracht. Dat is één kolom. En de andere kolom is, heb je naaste lief als jezelf. Die zijn alle twee even belangrijk, maar die ene is net iets belangrijker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 10 geboden, dat mag je thuis even doen. Dan zal je zien dat de eerste 5 vallen onder, heb God lief boven alles. En de tweede 5 vallen onder heb je naast lief als jezelf. En al die 610 wetten erbij, die vallen dus allemaal onder die twee. Maar Jezus zegt het allerbelangrijkste in een gebod, in een wet, in het woord van God is dat je een relatie hebt met God. Dat je God lief hebt boven alles. En dat je relatie hebt met mensen. Dat je relaties gezond zijn. Dat je naaste, degene om je heen, dus niet alleen je buurman letterlijk, maar je naaste, mensen in je omgeving, dat je die lief hebt als jezelf. Relaties zijn belangrijk. Het allerbelangrijkste. En hij begint dus om te zeggen dat je relatie met God het allerbelangrijkste is. Dat is natuurlijk een inkopper. Dat wist je natuurlijk allemaal. Je relatie met God is het allerbelangrijkste. Is de basis van alles wat er in je leven gebeurt. Is je relatie met God. En dan zegt hij dus, niet alleen heb God lief met alles, maar hij specificeert. Hij zegt, je moet God lief hebben met je hart, ziel, verstand. En nogmaals, in Lucas staat ook nog kracht. En het is niet alles. Dat is niet gewoon dat hij bedoelt met alles. Dit zijn hele specifieke woorden. Die heeft hij bewust uitgekozen. Want die omvatten namelijk de heelheid van de mens. De Joden geloofden dat de mens natuurlijk geest, ziel en lichaam waren. En dat geloven wij nog steeds trouwens. Dat is ook zo. Maar hij zegt niet alleen met alles wat in je is, maar hij specificeert het ook. Hij zegt, heb God lief met je hart. En deze is misschien voor iedereen belangrijk. Hij is voor iedereen belangrijk, maar voor mannen misschien net iets meer. Want hart staat hier voor emoties. Heb jij God lief met jouw emoties? Durf jij ook je emoties aan God te laten zien? Weet je dat hij hier naar verlangt? Dat hij verlangt om te horen wat het met je doet. Wat je voelt. Ik ben boos. Vindt God niet erg. Kan hij heel goed hebben. Ik ben verdrietig. Ik ben teleurgesteld. Ik ben enthousiast. Ik zie hier naar uit. Ik ben gebroken. Ik mis. Ik rouw. Ik heb pijn. En God zegt, oh, deel alles met mij. Ik wil het horen. Als je kijkt naar het leven van David. David was geen volmaakt man, net als wij allemaal niet volmaakt zijn. Maar het één ding wat God zei, dit is een man in mijn hart. David deelde zijn emoties met God. Continu. En God geniet hiervan. Hij zegt, oh, heb mij lief met je hart. Laat me zien wat er van binnen speelt. Wees eerlijk tegen me. Speel geen kerkje. Speel geen heilig leventje. Ik weet het, maar ik wil het van je horen. En ik heb er ook bij geschreven. En die is ook voor mezelf. Is voor, misschien ook wel specifiek voor de mannen, maar vrouwen, luister mee. Emoties, God lief hebben met je emoties, geldt ook in worship. David danste. Dat is een emotie die hij uitte naar God. En hij zei, en dit staat niet in de Bijbel, dit is mijn eigen vertaling. Scheid dan wat de mensen daarvan vinden. Ik doe dit voor God. Ik heb God lief meer dan degene om me heen of wat ze daarvan vinden. En ik laat het zien. Ik laat het zien wat ik voel. En ik wil voor God dansen. Ik ga dansen voor hem. Deze kerk leent zich niet heel goed voor dansen. Maar je kunt ook gewoon thuis dansen. Maar je kan ook, ik wil je aanmoedigen om in je worship hier ook je emoties aan God te laten zien. God geniet hiervan. En nogmaals, voor mannen is dit soms een hogere drempel dan voor vrouwen op een of andere manier. Maar misschien voor jou ook als vrouw. Ga geven wat er in je is. Geef alles. Heb God lief met je hart. Je emoties. En dan zegt hij vervolgens met je ziel. En je ziel is je wil. Hij zegt, ik wil je wil. Dat je relatie bouwt bij mij is ook een wilskeuze. Want wie weet dat relaties werk kost? Come on. Mensen die niet werken aan een relatie raken hem kwijt. Gegarandeerd. Want het heeft je wil nodig, je wil eraan te zetten. Soms voel ik niet dat ik wil gaan Bijbel lezen, maar ik weet dat het mijn relatie met hem bouwt. Daarom doe ik het. Ik voel niet dat ik wil bidden, maar ik weet, ik wil het, dat het werkt. Dat zegt het woord en ik geloof het en ik ga het doen. Profiteren, maar ook lief hebben met je emoties. Ik misschien geen zin in worship, misschien voelt het niet zo naar. Maar het woord zegt dat het goed is, dus ik wil het. Ik zeg tegen mijn ziel, net als David, hou je mond. Mijn ziel, keer je stil tot God, want ik weet dat het goed is om te doen en ik ga het doen. Soms moet je gewoon leren om tegen je ziel te zeggen, hou je bek. Het woord van God zegt dit, daarom doe ik het. Niet wat jij voelt. Heb God lief met heel je verstand. Oh, dit is fijn. Deze vind ik fijn. Vind ik fijn, hè? Met je verstand. Ja, hè? Is mijn gedachte. Oh, ik heb God lief in mijn gedachten. Ik hou ervan om over God na te denken. En over zijn woord na te denken, zijn principes na te denken. Deze is voor mij het makkelijkst. Die van die emoties vind ik het moeilijkst. Maar deze is makkelijk voor mij, maar misschien niet voor jou. Maar hij zegt, ik wil dat je aan me denkt. Ik wil dat je continu aan me denkt. In Filippenzen 4 vers 8 zegt hij, of zegt Paulus, ten slotte broeders en zussen, schenk aandacht aan al wat waar is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver is, al wat lieflijk is, al wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Dan zal de vrede van God met u zijn. In Psalm 1 vers 2 zegt David, ik denk aan uw woord. Let op, in 1 vers 2 mag je thuis lezen. Maar vreugde vind ik in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Tegen mensen met slaapproblemen zeg ik, joh, als je wakker wordt, ga bidden. Ga aan God denken. Ga zijn woord overpeinzen. En als je het heel veel hebt, zoek ook hulp. Want slaap is ook gewoon fijn. Sommige mensen hebben gewoon een pauze van zichzelf nodig. Dat is slaap eigenlijk uiteindelijk, hè? Maar is dat je continu het woord van God herinnert. Dat je bedenkt en dat je het maalt in je hoofd. Dat je erover nadenkt. Dat je het toepast. Dat je luistert. En als laatste, en dat doet hij in Lucas, zegt hij ook nog met al je kracht. En eigenlijk met al je kracht wil zeggen, alles wat je als capaciteiten in je hebt. Al je capaciteiten is bedoeld om God lief te hebben. Is bedoeld om in je relatie met God te stoppen. Dus kijk niet alleen naar wat jouw capaciteiten kunnen betekenen in de wereld. Overigens eer je God daar ook mee. Maar kijk ook hoe je juist God hier eert met alles wat je hebt en wat je kunt en wat je kracht geeft. Heb God lief boven alles. Dat was het belangrijkste. Maar het tweede was net zo belangrijk en die zegt de naaste als jezelf. Je naaste liefhebben als jezelf. God liefhebben is soms, dat voelt makkelijk, hè? Want God is veraf en niet tastbaar soms en niet voelbaar soms. En degene die naast je zit, die voel ik wel. En die heeft het toch zo vaak mis. En die is echt soms heel naar en onbegripvol en vreemd en moe en geïrriteerd en stom en snapt er niks van. En die roept God ons om hem lief te hebben, om haar lief te hebben. Als jezelf. En hier zit ook wel een beetje spanning. Want het is hierin dus ook belangrijk dat je jezelf lief hebt. Soms hebben we misschien anderen makkelijker lief dan onszelf. Maar God zegt nee, het is belangrijk dat je jezelf leert lief hebben. Weet je, ik zeg altijd dit. Het belangrijkste wat je kunt geven, het mooiste wat je kunt geven aan een ander, is een gezonde zelf. Een gezonde zelf. Dat vergt ook werk, hè? Dat weten we toch ook niet. We hebben werk nodig, we hebben hulp nodig om gezond te worden. Maar het is het mooiste wat je kunt geven. Op het moment dat je leert om van jezelf lief te hebben. En jezelf te zien in de spiegel. En te zeggen, oh, ik ben een kind naar Gods beeld. God houdt van me en ik hou van me. Dan ben je ook in staat om anderen lief te hebben. Dan ben je in staat om naar anderen te kijken. En te zeggen, ik heb mezelf lief en ik heb jou lief. Maar ik heb hier opgeschreven. Een van de, als ik later in de hemel kom en ik krijg een lijstje van alle gebeden die ik heb gedaan. Dat verwacht ik tenminste, dat denk ik. Ik denk dat het gewoon een goede evaluatie volgt. Met ons leven. Nou Robert, ga maar eens even zitten. We hebben wat engelen om me heen verzameld, die hebben wat over je opgeschreven. Dat viel me wel op, zegt dan de hoofdengel waarschijnlijk tegen mij, dat je één ding wel heel veel bidt. En dat is, Heer genees mij. Heer genees mij. Ik denk dat dat het belangrijkste gebed is die ik zo vaak bid. Dat ik merk dat zoveel keuzes die ik maak, of ze nou goed uitpakken of meestal slecht, dat het komt uit, ik ben verwond. Ik heb pijn. Ik ben pijn aangedaan. Ik doe mezelf pijn. Ik doe anderen pijn. Heer, ik heb nodig dat u mij geneest. Want als ik genees, dan kan ik mezelf lief hebben, kan ik u lief hebben, kan ik mijn naaste lief hebben. Heer, genees mij. Ik wil u aanmoedigen om dat eens te gaan bidden. Heer, genees mij. Je gaat merken dat je veel meer van jezelf gaat houden. Maar ik denk dat dat wel mijn meeste gebed gaat worden. Maar er zit ook een probleem in. Er zit ook spanning op. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Ik vind mezelf, en als je dat wel vindt, dan kom je later niet naar me toe. Maar ik vind mezelf niet high maintenance. Ik heb niet veel nodig. High maintenance. Dat betekent dat ik niet veel nodig heb. Ik ben van mezelf best oké. Dus ik heb niet nodig dat je me appt en vertelt dat ik er mooi uitzie of zo. Maar je mag het prima doen, maar ik heb het niet nodig. Als iemand tegen mij zegt, Robert, je lijkt een beetje dik in dit shirt, denk ik, nou, dat zou best kunnen. Ik ben ook een beetje vol. Doet me niet zoveel. Ik raak niet snel beledigd. Als je iets niet goed in mij vindt of mooi in mij vindt, zeg ik, nou prima joh, dan niet. Who cares? Ik heb het shit ook niet eens voor jou aangedaan. Dus ik denk wel dat je blij bent dat ik hem aan heb, toch? Ja. Amen. Maar ik heb niet zoveel nodig. Dus ik heb ook niet nodig dat je me steeds appt om te vragen hoe het met je gaat. Of als je het doet, prima, maar ik heb het niet nodig. Maar als ik dit zou toepassen, en dat doe ik dus ook, en dat is het probleem, is ik geef dus ook niet veel aan mensen. Want ik heb jou lief als mij en ik heb niet veel nodig, dus ik geef jou ook niet veel. Ik zeg wel eens tegen mijn mensen, zeker in mijn connectgroep, van als je me nodig hebt, app me dan even, want ja, ik ben meestal niet zo met andere mensen bezig. Dus en af en toe laat de Heilige Geest me wat horen, zegt hij, hey, app die en die even, die heeft het pittig. Oh, goeie heer, daar had ik niet over nagedacht. Waarom? Ik heb het ook niet nodig. Dus als je het bij mij niet doet, ook prima. Maar dat is een probleem. Want als je namelijk heel gevoelig bent, dan ga je ook heel veel geven. Dan sta je ook waarschijnlijk heel bekend als een liefdevol persoon. Ik dus blijkbaar niet, denk ik. Vind ik ook niet erg, zo ben ik. Maar er zit een spanning dus op. Dat als je jezelf wil liefhebben op een bepaalde manier, dat geef je dat dus ook aan een ander. Snap je wat ik bedoel? Er zit een leegte in. En ik ben heel blij dat Jezus dat ook doorhad. En dat heeft hij een oplossing voor gegeven. Want hij heeft namelijk eerst gezegd, oké, er zijn twee geboden, die zijn het allerbelangrijkste. Weet je nog? God lief boven alles en je naast als jezelf. Maar Jezus die kwam op een gegeven moment meer aan het einde van zijn leven, tijdens het avondmaal, wanneer hij richting het kruis ging, wanneer hij eigenlijk ging zeggen, het werk is volbracht. Ik heb het leven geleefd, jullie hebben naar mij gekeken en ik heb iets laten zien. Je hebt mij gezien, zei hij, dus heb je God gezien. En dan zegt hij dit, let op, in Johannes 13 vers 34. Hij begint met, waar ik heen ga, kunnen jullie nog niet komen. Halleluja, dat we er later wel heen gaan. En dan zegt hij, ik geef je een nieuw gebod. Hij zegt, Vader God, lief boven alles en je naast als jezelf. Hij zegt, maar ik geef je een nieuw gebod. En nieuws betekent eigenlijk in plaats van die ander, maar overtreffend. En dan zegt hij dit. Heb elkaar lief. Oh, maar dat is toch niet nieuw? Maar dan zegt hij dit. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hij zegt niet meer, heb je lief zoals jezelf. Want je bent gebroken en je bent een mens en je liefde is niet volmaakt. Maar ik wil dat je mensen gaat lief hebben zoals ik, Jezus, jullie heb lief gehad. Hij zegt, ik wil niet meer dat je jezelf als voorbeeld stelt of als maatstaf voor wat liefde is. Hij zegt, die maatstaf is gebroken en kapot, maar ik heb je een nieuwe maatstaf gegeven. Ik heb je een nieuw voorbeeld gegeven. Ik wil dat je mensen gaat liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Dus de liefde die je hebt ervaren, ontvangen en gezien en geproefd van mij, zegt Jezus, in mijn leven met jullie. Ik wil dat je dat als voorbeeld stelt en dat je anderen op die manier gaat liefhebben. Ik vind het een bevrijding. Dat ik niet meer naar mezelf hoef te kijken als maatstaf van liefde, maar dat ik een voorbeeld heb die volmaakt is, die geweldig is. En dat ik op die manier mensen mag liefhebben. Maar ik vind het ook uitdagend. Ik vind het heel uitdagend. Want hij heeft een voorbeeld die groter is dan wie ik ben. Ik kan niet meer verschuilen achter, ja, ik heb zelf ook niet veel nodig, dus ik geef ook niet veel. Jezus zegt, ik gaf alles. Ah, mijn Heer. Kunnen we terug naar het oude gebod? Die is wat fijner. Nee. Ik heb alles gegeven. En ik wil dat je in lijn van mijn leven alles geeft wat je hebt voor elkaar. Wij moeten lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. Het is niet meer die armbandjes van vroeger, what would Robert do? Maar het is geworden, what would Jesus do? Misschien moeten we daar een armbandje van maken. WWJD. Wie kent ze nog? Nee, de rest die zijn echt voor na 1980 waarschijnlijk. 90. What would Jesus do? Ik wil je even... Ja, ik hou ervan om praktisch te zijn. Hè. Ik wil je meenemen in vier manieren wat Jezus ons voordeed om lief te hebben. Het zijn vier praktische voorbeelden die je kunt toepassen in je leven. Het zijn vier manieren die ik heb ontdekt in Jezus' leven die ons helpen om op zijn manier lief te hebben. En als je gaat toepassen, dan ga je jezelf ontdekken. Je gaat denken waar je jezelf nog meer mag gaan liefhebben. Maar je gaat ook ontdekken hoe je mensen echt met de liefde van Jezus kunt liefhebben. Het zijn er misschien wel meer in de Bijbel, maar ik heb er vier. Ik heb er vier voor je. En als je deze vier doet, denk ik dat je al behoorlijk op weg bent. En dan beginnen we volgende week aan de volgende vier. Geintje. Jezus die had lief op vier manieren. Die liet hij ons zien. De eerste is dit. Jezus liet ons zien dat wij moeten omgaan met mensen die het niet verdienen. Jezus liet ons in zijn leven zien door zijn eigen voorbeeld. Hij ging om met mensen die het niet verdienden. Ik zal je iets vertellen. Niemand verdient het. Maar er waren mensen die dachten, namelijk die fariseeën, sadduceeën, schriftgeleerden, die vonden namelijk dat zij zelf wel de liefde en de acceptatie van God verdienden. En Jezus zegt, oh jongens, je hebt het totaal niet begrepen. Je hebt het niet begrepen. Ik kom niet voor mensen die denken dat ze niet ziek zijn. Ik kom voor mensen die zeggen, ik heb een dokter nodig. Ik heb iemand nodig die me geneest, want ik ben kapot. Ik ben verwond. Ik heb pijn. Ik heb ellende. Dus ik heb een heer nodig. Ik heb een dokter nodig die me geneest. En Jezus zegt, voor deze mensen kom ik. En hij roept ons op daarin om in zijn voorbeeld te gaan. Om niet alleen onszelf te omringen met mensen die het verdienen. Maar juist op zoek te gaan naar de mensen die het misschien in onze ogen of in de ogen van religie niet verdienen. En zeggen, hey, Jezus is voor jou gekomen. Jezus is voor ieder mens gekomen. Maar hij is voor jou gekomen. Hij omringde zich met mensen die uitgekotst werden in de maatschappij. En niet alleen omdat ze slechte dingen deden, maar ook gewoon omdat ze verwond waren. Of omdat ze ziek waren, of omdat ze pijn waren, omdat ze eenzaam waren. Maar ook omdat ze hele verschrikkelijke dingen deden. Jezus verzamelde zich met tollenaars, waren in die tijd echt verschrikkelijke mensen. Met prostituees, die werden door de maatschappij ook uitgekotst. Daar ging hij mee om. En mensen zeiden zelfs, waarom gaat hij met dit soort mensen om? En Jezus zei, het is juist voor dit soort mensen dat ik ben gekomen. Mensen die zeggen, help mij, ik heb hulp nodig. We zien dat Jezus continu dit doet en dat hij door religie wordt aangesproken. En weet je, dit is ook waar de kerk om draait. Ik zeg wel eens gekscherend op mijn werk. Ik zeg, de kerk is de enige organisatie die is opgericht voor niet-leden. Denk er maar even over na. Onze missie zijn de niet-leden. En wij geloven dat iedereen lid mag worden. En dit is waar we staan als kerk. Is dat we zeggen, we zijn een open plaats voor iedereen om te ontvangen en om de liefde van Jezus te laten zien. Omdat hij dat aan ons heeft laten zien. Je komt niet binnen en we zijn hier in de kerk beter dan de wereld. Nee, wij zijn de wereld. En we zijn gebroken en we hebben hulp nodig en we hebben een dokter nodig. En als je dat niet gelooft, dan is er echt iets mis met je hart. Dan is er iets mis met je hart. Als je denkt dat je hier zit omdat je een goed mens bent. En dat je liefde verdient omdat je een goed mens bent. De Bijbel zegt, wij verdienen het allemaal niet. We hebben allemaal gezondigd. We zijn allemaal zondaars. Dus we doen onszelf niet beter voor. Wij hebben allemaal Jezus nodig. Maar ook jij hebt Jezus nodig. Dus als we dan kijken naar die verhalen die bij tollenaars is. Dan zijn wij niet de schriftgeleerden of de religieuze mensen. Wij zijn de tollenaars. Jezus had lief op vier manieren. De eerste is, hij leerde ons omgaan met mensen die het niet verdienen. En het tweede wat hij ons leerde, en deze is misschien ook wel pittig voor sommige mensen. Jezus leerde dat wij moeten vergeven, ook als wij het niet willen. Jezus leerde ons dat wij moeten vergeven, ook als wij het niet willen. Of kunnen, dat zeggen we vaak. Jij kan het niet. Nee. Het heeft niks met kunnen te maken. God heeft genoeg genade gegeven om ieder mens te vergeven. Waarom? Dat deed hij zelf al. Hij heeft jou die genade ook gegeven. Als wij het niet doen, dan is het omdat we het niet willen. Niet omdat we het niet kunnen. Paulus schrijft dit in een brief in Efeze. Zegt hij, wees goed voor elkaar. In Efeze 4 vers 32 staat dit. Hij zegt, wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. En hier weer zet hij Christus als voorbeeld. Hij zegt, God heeft jou al vergeven in Christus. Jij vergeeft ook de ander. En dit staat in het Grieks niet als een goed idee. Hé, ik heb een goed idee voor je. Vergeef. Nee, Paulus zegt het als een opdracht. Rechtstreekse opdracht. Vergeef. Het is geen optie of je het wel of niet doet. Het is een bevel. De vraag is, durf jij te gehoorzamen? Maar Jezus deed het ons voor. Hij vergaf. De mensen die hem aan het kruis sloegen, zeiden ook, Heer, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En ik denk dan, als Jezus dat kon op zo'n moment, mogen wij ook echt wel kiezen om het op andere momenten ook te doen. Een voorbeeld van Jezus, omdat wij ook vergeving hebben gekregen. En dat als je kijkt naar de tekst waarin er staat, in de wet heb je naaste lief als jezelf, die staat in Leviticus 19, vers 18. En dan zal ik je even meenemen. Even vers 17 al. De wet zegt dit. En daar citeerde Jezus uit. Moet je goed opletten hoor. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je. En laat niet omwille van een ander schuld op jou. Let op. Door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Wrok koesteren is iets wat in de wet staat dat een probleem levert voor jou. Wij vergeven vaak niet omdat we denken dat we anderen daarmee straffen, maar in werkelijkheid straf je alleen maar jezelf. Je haalt namelijk willens en wetens een gifje lijf in, dat heet bitterheid. En bitterheid maakt je kapot. En je denkt dat je de ander straft en ondertussen maak je jezelf ziek. Dus alsjeblieft, luister naar het woord van God en vergeef. Niet omdat die ander het verdiende, daar ging het niet om. Jij hebt het ook niet verdiend dat Jezus jou vergeven heeft, maar hij deed het wel. Jezus had lief op 4 manieren. Omgaan met mensen die het niet verdienen. Vergeven als we dat niet willen. Het is niet alleen een goed idee, het is een bevel. En de derde is dit. Deze is misschien ook wel een beetje spannend. Jezus accepteerde mensen zoals ze zijn. Mensen accepteren zoals ze zijn. Oh, hier zit spanning op, hè? Ja, maar ja, weet je, ze doen niet wat het woord zegt. Daar gaat het niet om. Wij moeten worden opgeroepen om mensen lief te hebben zoals ze zijn. Romeinen 15, vers 17 zegt dit. Aanvaard elkaar, accepteer elkaar, daarom ter ere van Christus, van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Wederom zegt hij, Jezus heeft jou aanvaard zoals jij was. Jij gaat ook mensen aanvaarden zoals ze zijn. Aanvaard mensen. En aanvaarden in het Grieks, als je naar het woord zou kijken, dan staat er dit. Iemand in je sociale wereld uitnodigen. We hebben het hier niet over tolereren. Oh, ik tolereer het hier eens. Ik vind het best oké. Mankeert een hoop aan, maar prima. Dan mag je hier wel zijn. Hier staat dat je je wereld innodigt. Jezus nodigde mensen zijn wereld in. Niet alleen, volg, lekker op een afstand vooral. Hij zei, kom dichtbij. Ik wil bij je wonen. Ik wil bij je zijn. Ja, maar Heer, het zijn mensen die niet voor uw woord leven. En ik accepteer ze zoals ze zijn. Jezus tolereerde jou niet alleen, hij aanvaarde jou in zijn leven. En hij roept ons op om hetzelfde te doen. Misschien voel je hier wel in, ja maar Robert, wacht even. De Bijbel zegt heel duidelijk over dingen wat mensen doen. En ook hierin wordt heel vaak geleerd is dat we de mens aanvaarden en niet het gedrag. En dat is ook wel iets wat Jezus deed. Maar weet je, wij als christenen zijn niet geroepen, onze missie als kerk is niet geroepen om mensen hun gedrag te veranderen. Onze missie is de liefde van Jezus te laten zien. En jij weet in je eigen leven en ik weet in mijn leven dat gedragsverandering gebeurt alleen omdat we een aanraking hebben gehad van een liefdevolle God die ons accepteerde zoals we waren, maar tegen ons zei, ik laat je niet zijn zoals je bent. Maar wij beginnen vaak met de tweede. Ik ga je eerst vertellen waarom je niet oké bent. En als je dat hebt veranderd, dan ben je welkom in ons clubje. Nee, je bent welkom in ons clubje. En we geloven dat op het moment dat je met ons meeloopt en je hoort en je aanvaardt en je ziet de wonderen van Christus en je voelt zijn liefde, dan verandert je leven vanzelf. Kijk maar naar je eigen leven. En toch zie je in het leven van Jezus dat hij mensen wel wegstuurt. Dat hij en Paulus ook mensen niet aanvaardt En ik wil een stukje met je voorlezen, zodat je ook weet wat de context is van zo'n woord, waarin we in de kerk te maken hebben met mensen en zonden en keuzes. En wanneer oordelen we wel, wanneer oordelen we niet. Ja, je mag niet oordelen. Je mag wel zeker oordelen. De Bijbel roept ons op om te oordelen. Andere preek. Ik hoop dat ik een bommetje heb gelegd bij je. Dan staat er in 1 Korinthe 5 vers 9 staat dit. En dus Paulus die schrijft aan de Korinthe. Hij zegt, ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers. Zondaren, laten we hem even zo noemen. Dit gaat over een specifiek geval, maar dit gaat over zondaren. Dus Paulus zegt, ik heb gezegd dat u niet moet omgaan met zondaren. Maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters of afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Oftewel, de wereld is er vol mee. Dat is nou net ons missiegebied. Dus je moet ze niet links laten liggen. En vers 11. Wat ik bedoel is dit. U mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkenaar of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? Sorry, niet buitenlanders, buitenstaanders. Ik krijg ook weer een andere preek. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen. Hij maakt hier een shift. Hij zegt, wij aanvaarden mensen zoals ze zijn. En ze komen in het huis van God. En ze groeien op. En ik hoor een spreker dit zeggen, die vond ik zo mooi. Hij zegt, voor ongelovigen of voor jonggelovigen hebben we meer genade dan voor volwassen gelovigen. Want daar zeggen we, je had beter moeten weten. Je kent het woord van God. En de Bijbelse tucht spreekt ook echt over als mensen, volwassen christenen, bewust blijven leven in een levensstijl die niet klopt volgens Gods woord. En ze zijn niet aanspreekbaar daarover. Ofwel, je zegt tegen iemand, hé, dat klopt niet wat je aan het doen bent. En je zegt, God heeft er wel begrip voor. En het woord van God zegt iets anders. Daar zegt het woord van God het er wel over oordelen. En dat we zeggen, hé, dit is het huis van God, geen plek voor jou. Want blijkbaar doe je ook niet wat God van je vraagt. Dus wat doe je hier nog? Pittig, maar het is waar. En dit is liefde. Oh, zo liefdeloos als je zoiets doet. Nee, dat is liefde. Kom ik straks nog op terug. Dus de 4 punten zijn dit. Jezus had lief op 4 manieren. Omgaan met mensen die het niet verdienen. Vergeven als we het niet willen. We accepteren mensen zoals ze zijn. En de 4e is dit. We maken persoonlijke offers voor anderen. Wij maken offers voor anderen. Liefde hebben zoals Jezus lief had betekent offeren. Betekent dingen opgeven die je niet wil. Dit geldt niet alleen in een huwelijk. Dit geldt in een vriendschap. Dit geldt in een werkrelatie. Dit geldt in een liefdesrelatie. Dit geldt in iedere relatie. Die groeien door middel van offers. In de lijn zoals God dat bedoeld heeft. 1 Johannes 3 vers 16 zegt dit. Niet Johannes 3 vers 16, maar 1 Johannes 3 vers 16. Die zegt dit. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem. Die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broers en zusters. Nou, ik denk dat wij in ons feitelijke leven niet per se ons eigen leven hoeven af te leggen. Alhoewel, als je nu kijkt wat er in Nigeria gebeurt en in Bangladesh gebeurt. Er zijn mensen die letterlijk hun leven geven voor elkaar. Wij leven in de genade dat we het hier niet hoeven. Maar wij geven, als we soms niet eens onze eigen kleine dingetjes aan de kant kunnen zetten voor elkaar. Terwijl we op worden geroepen om in een lijn van Christus ons leven neer te leggen voor onze broers en zussen. En soms hebben we niet eens geduld om naar iemand te luisteren. Hebben we niet eens de offer van onze tijd, de offer van onze geld of deze. De offer van onze ego. Af te leggen voor de ander. In lijn van in Christus liefhebben. Is dit een basis van iedere relatie. Als je niet wil offeren, zal de relatie stuk gaan. En dit is heel belangrijk. Je offert niet omdat het moet of omdat je gemanipuleerd wordt of omdat je geen andere keuze hebt. Een offer is pas een offer als je in staat bent om de keuze te maken. Daarom is het zo belangrijk dat je gezond wordt van binnen. Zodat je in staat bent om gezonde keuzes te maken. En als je een offer maakt omdat je vindt dat het moet of omdat je je hele gezin anders over je heen krijgt, dat is niet een offer. Dat is manipulatie. Daar moet je vrij van komen. Dan moet je soms van wegrennen. Dan moet je doorbreken. Maar op het moment dat jij gezond bent en je zegt, ik kan kiezen om weg te lopen, om nee te zeggen, maar ik doe het niet. Dat is wat Jezus deed. Jezus zei, ik kan 12 legioen engelen roepen. Ik ben niet machteloos. Ik kan 12 legioen engelen roepen. Ik kan nu van het kruis afstappen. Maar ik doe het niet. Dat is offeren. Dat is werkelijk offeren voor elkaar. Dat is het voorbeeld van Christus. Die zegt, ik ben gezond. Ik weet wie ik ben. Ik kan nee zeggen, maar ik doe het niet. Want ik hou te veel van je. En ik wil me offeren voor jou. Omdat je mijn naaste bent. En ik wil mijn leven voor je geven. En Jezus die deed dat. Die gaf zijn leven voor jou. Omdat hij van jou houdt. Zelfs toen je niet eens wist dat hij bestond. Zelfs toen je niet eens wist dat hij dat gedaan had. Zei hij, ik doe het nog steeds voor je. En ik hoop en ik verlang ernaar dat je dat ziet en ontvangt. En ja zegt tegen Jezus. Dat je zijn offer aanneemt voor jou. Liefde. Offeren. Mensen accepteren. Mensen vergeven. Omgaan met ze. Dat is liefde. En weet je, in tegenstelling tot wat de wereld zegt, liefde is geen gevoel. Liefde is een keuze. Alles in liefde is een keuze. Op mijn werk zeggen ze wel eens, bij ons ligt de scheidingspercentage best wel hoog. Ja, Robert, kan jou ook zomaar overkomen? Ik zeg, nee. Dat kan mij nooit overkomen. Het zal me niet overkomen en het kan ook niet. Waarom? Daar heb ik voor gekozen. Ongeacht wat mijn vrouw doet. Dat is mijn keuze. Dat is liefde. Jezus koos, ongeacht dat hij wist wat jij zou doen. Dat weet hij niet. Maar hij gaf. Ik wil met je afsluiten met dit stuk. 1 Korinthe 13 vers 4. Want dit is wat namelijk liefde is. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. Dat betekent niet dat ze niet boos kan worden, maar ze kiest ervoor om het niet te doen. Ze rekent het kwaad niet aan. Is er geen kwaad? Jawel, maar ze rekent het alleen niet aan. Dat is een keuze. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. O, liefde accepteert dus alles. Nee, nee, nee. Liefde is zo krachtig dat hij de onrecht durft aan te spreken voor de waarheid. Ik hou te veel van je om je zo te laten. Want ik zie hoe je je leven leeft. En ik zie wat het woord van God zegt. En als je dit gaat doen, dan ga je recht ervaren. En dan ga je genezing in je leven ervaren. Breek met die verslaving. Breek met die problemen. Breek met die zonde. Ren naar Jezus toe. Ik hou te veel van je om je zo te laten. Dus ik accepteer je zoals je bent. Maar ik zeg, oh, God heeft zoveel meer in je gelegd. God heeft zoveel meer in je gelegd. Dat is liefde. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. En dit is niet iets wat een soort vrucht is die vanzelf groeit. Het is niet iets, hoe harder je bidt, hoe meer je dit ervaart. Dit gaat elke dag om keuzes. Is te weten wat de liefde is en daarvoor te kiezen. Oeh, je doet me nu iets waar ik boos van word. Maar de liefde zegt, ik verdraag het. De liefde zegt, ik vergeef het. Dus dat doe ik. Dat ga ik doen. Ik ga de weg van Jezus volgen. Ik ga niet wachten tot mijn gevoel overeenstemming is. Mijn gevoel is sowieso geen goede leider. Het woord van God is een goede leider. En ik kies ervoor om die te volgen. Daarom zegt de Bijbel ook continu. In al je situaties, hou je focus op Jezus gericht. Kijk naar Jezus. Kijk niet naar je echt, naar je partner of naar je ouders. Of wat. Het zijn allemaal gebroken mensen. Kijk naar Jezus. Kijk naar zijn voorbeeld en volg hem na in alles wat je doet. En kies liefde in iedere relatie die je hebt. Ik wil vragen wie wil gaan staan als we samen afsluiten. We gaan zometeen een geweldig slotlied zingen. En daarna is er ruimte voor je om hiervoor te komen, om voor je te laten bidden. Want ik geloof dat God mensen aangesproken heeft, dat weet ik. Dat is niet iets wat ik voel of ervaar. Ik weet dat gewoon, dat er mensen zijn die moeite hebben met vergeven. Het wordt tijd dat je een keuze maakt in liefde om het te gaan doen. Ik weet dat er mensen moeite hebben om relaties aan te gaan, omdat ze zichzelf niet kunnen liefhebben. Het is tijd om genezing te gaan ontvangen. En als je genezing wil hebben, dan zegt de Bijbel, beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Want dan zult u genezing ontvangen. Oh, het staat zelfs in de Bijbel hoe het moet. Ja, ja, ja. Mooi, hè? Daarom kom vaak naar de kerk. We leggen het allemaal uit. Maar het vergt wel van jou een stap. Een stap in geloof, in voorbeeld van Christus. Het heeft niks te maken of je het wel of niet kunt. Het heeft te maken of je het wel of niet wilt. En dat je Jezus navolgt en je zegt, ik ga dit doen. Ik ga voor me laten bidden. Ik ga met mezelf aan de slag. Ik ga luisteren, ik ga het woord lezen. Niet alleen voor een ander, maar voornamelijk voor mezelf. En ik ga mezelf naar Jezus modelleren. En elke keer als ik de kans heb, dan maak ik de keuze en dan kies ik voor liefde. Ik heb ook de keuze om niet te doen. En dat gebeurt ook wel eens. En dan is het een mooi moment om je te bekeren, om je om te draaien. En zeggen, oh, ik ben boos geweest op iemand, ik had het niet moeten doen. Ik heb ze niet verdragen, ik had het wel moeten doen. Om je naar Jezus toe te keren. Dus ik wil gewoon voor je bidden. Maar voordat ik voor je bid, wil ik je vragen. Dat doe ik vaker, dat zal ik altijd blijven doen. Als jij Jezus nog niet als Heer hebt aangenomen in jouw leven. Nog niet hebt gezegd, ik wist niet dat jij Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar nu ik het weet, zeg ik heb dat nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb zijn offer voor mijn leven nodig. Ik wil aangenomen worden door God, door het offer van Jezus. Als je het nooit gedaan hebt en je wilt het nu doen, dan geef ik je die kans. Dus even voor je eigen privacy, de rest doen gewoon hun ogen dicht. Die zijn allemaal gered. En als jij zegt, ik ben een gebroken mens. Net als de rest hier. Ik ben ziek, ik heb een dokter nodig. En die dokter is Jezus. En ik heb Jezus nodig. Steek gewoon even je hand op. Goed zo. Steek gewoon je hand op. Het gaat tussen jou en God. Niemand anders. En je bent niet minder dan de rest, ook niet beter. We hebben allemaal Jezus nodig. Ik mag over je uitspreken dat je zonden zijn vergeven. Niet door hoe goed jij bent, maar puur op goed hoe Jezus is. Hoe liefdevol die is. Hoe krachtig die is. Hoe machtig die is. En hij heeft voor jou gekozen. Hij heeft je zonden vergeven. En heeft je aanvaard als kind van God. Ik mag over je uitspreken dat je een kind van God bent. Aangenomen door God de Vader. En ik bid hier voor ons allemaal. Heer, u kent ons zo goed. En u weet waar wij pijn gedaan zijn. U weet waar we pijn gedaan hebben. En ik bid op dit moment gewoon voor mijn broers en zussen dat we genezing mogen ontvangen. Heer, genees ons. Heer, maak ons sterk zodat we Jezus kunnen zien zoals hij was. En niet onze eigen pijn verheffen boven zijn offer. Niet onze eigen onrecht boven zijn rechtvaardigheid. Heer, raak ons op dit moment aan met uw Heilige Geest. Vul ons met uw liefde. Amen.